Hallo, welkom en fijn dat je luistert naar de DIO podcast. Een serie gesprekken waarin ik, Nienke Kapetein, samen met een selectie aan inspirerende gasten op onderzoek ga naar de laatste ontwikkelingen in de ondergrondse infrastructuur. Waar liggen kansen? Waar moet je op letten als lid in deze sector? En hoe nu verder? In deze aflevering ben ik in gesprek met Berend Doedens en Marcel Simons van Heijmans. Welkom, heren.
Dankjewel.
Fijn dat je je tijd kon vrijmaken.
Ja, graag gedaan.
Voordat we gaan starten, eerst een korte introductie. Kun je jezelf even voorstellen? Berend.
Ja, mijn naam is Berend Doedens. Ik ben senior adviseur bij Heijmans, de afdeling kabels en leidingen. Dat is een onderdeel van Heijmans Infra, wat zich bezighoudt met ondergrondse infrastructuur. En ik hou mij bezig met de impact van de energietransitie op ons werk. En daarbij kijk ik vooruit naar, nou ja, wat moeten wij over een aantal jaren gaan doen? En wat moeten wij nu al gaan doen om daar klaar voor te zijn? Dus dat is eigenlijk mijn dagelijkse werk. En daarbij is digitalisering een van de onderdelen waar ik me de laatste tijd het meest druk over maak.
Oké, straks vast meer daarover.
Zeker.
Dank je. Marcel?
Goed, mijn naam is Marcel Simons. Civiel technisch bedrijfskundig opgeleid. En binnen Heijmans verantwoordelijk voor de energieontwerpclub, waar Berend ook onderdeel van is. Ja, wij zien een krapte op de arbeidsmarkt en zijn ook al lange tijd bezig met digitaliseren en automatiseren van ontwerp. Dus ook leuk om daar in deze setting eens over van gedachten te wisselen.
Hartstikke goed. Gaan we zeker doen. Ik heb jullie ook aangekondigd. Jullie krijgen de gelegenheid om eens in 2 minuten jullie visie, jullie kijk op de engineer van de toekomst toe te lichten. Dus ik ben heel benieuwd. Berend, tijd loopt.
Ja, ik denk dat digitalisering in de engineering is natuurlijk al een thema wat al een tijdje speelt. Alleen tot op heden had ik en heel veel andere mensen in de sector nog niet echt het idee dat daardoor het werk van een engineer zou gaan veranderen. Maar als ik nu naar de nabije toekomst kijk, en dan heb ik het echt niet over volgende week, maar dan heb ik het wel over volgend jaar of het jaar erop, dan zie ik hele grote veranderingen in het werk wat een engineer of een tekenaar echt op dagelijkse basis gaat doen. Dat gaat echt gigantisch veranderen. Ja, dat betekent ook dat we gewoon daarbij de mensen die in de sector werken, ja, dat die ook andere skills nodig hebben en dat die ook anders opgeleid moeten gaan worden. Ik denk echt dat we met de huidige digitaliseringsstappen, dat die zoveel sneller aan het gaan zijn, dat je niet meer toe kan met een traditionele opleiding civiele techniek of bouwkunde of dat soort opleidingen. Daar zit heel veel kennis in. En die kennis is erop gericht om echt goed te doorgronden hoe zo'n bouwproces werkt. Alleen, ja, daar ontbreekt ook gewoon heel veel kennis als het gaat om digitalisering. Ja, en dat gaat echt part spelen de komende jaren. Dus daar gaan een hele grote ontwikkeling plaatsvinden, naar mijn idee.
Oké.
De rol van die engineer zal ook veel meer de focus krijgen op data-gedreven analyses. Hè, en het analyseren en gebruiken van data om tot een beter ontwerp te komen. Je ziet dat nu al, hè, als wij het tracéontwerp maken, dan de kracht van het ontwerp wordt bepaald door de kwaliteit van de data die daar aan ten grondslag ligt. Ja, dus het wordt veel meer het managen van data dan de harde engineering.
Ja, data is dan ook weer leading, begrijp ik.
Ja.
Heel goed, dank jullie wel. Ben ik toch gelijk heel benieuwd. Ik hoor 2 belangrijke thema's terugkomen. Eén, ik hoor je zeggen het werk gaat veranderen. En anderzijds het personeel, dus de mensen die het gaan doen. Als we het beide kanten belichten, als we het hebben over het werk gaat veranderen, wat zien jullie dan gebeuren?
Ja, ik denk daarmee dat het werk leuker wordt, hè, voor de engineer. Dat we het routinematige kunnen we best wel snel al automatiseren. En daar zijn we al mee bezig. Dus als je van die standaard handelingen 80% kunt automatiseren.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, wel misschien een leuke ontwikkeling die wij samen met de People Group hebben gedaan. Hè. En dat is de GSD Heat. Daarin hebben we warmtenetten geautomatiseerd. En dat is een GIS-gedreven applicatie waarin we heel veel kaartlagen combineren. En op basis waar dan met algoritmes geautomatiseerd het ideale netwerk wordt gegenereerd. Ik zeg nu ideaal, hè, maar in de basis, wij zeggen het moet 80% goed zijn en je hebt nog voor 20% een engineer nodig om die fine-tuning te doen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat het product echt nog in de kinderschoenen staat. Maar dat betekent wel, die standaardhandelingen, die hebben we al geautomatiseerd. En die engineer die kan met die 20% uitdagende technische dingen bezig zijn, wat zijn werk leuker maakt. Dan proef ik bij engineers ook vaak de zorg van, hey, heb ik dadelijk geen werk meer? Zeker in de nabije toekomst hebben we gewoon goede techneuten heel hard nodig. Zeker ook met al het werk wat er op ons afkomt. Maar ik denk wel dat het verandert. En ik denk oprecht dat het leuker wordt.
Ja, want dan kon je zeggen inderdaad noodzaak bijna om te veranderen en te automatiseren. Waar komt dat vandaan?
In die warmtenetten tool merkten we dat we heel veel de vraag kregen van... we hebben hier een initiatief. Kunnen jullie ons vertellen wat dat ongeveer gaat kosten? Nou, dan kom je heel snel in de sfeer van als aannemer... wil je best meedenken in een concept. Maar hoe ga je om met aanbestedingen? Je wil daar niet in de situatie komen dat je vervolgens in de aanbesteding niet meer mee mag dingen. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn in het meedenken in zo'n traject. En er zijn ook veel opdrachtgevers die daar ook heel voorzichtig mee zijn. Terwijl we aan de andere kant zagen dat de uitvoeringskennis die wij hebben... dat die vaak in heel veel initiatieven ontbrak. Waardoor er voor ons hele duidelijke belemmeringen waren voor de uitvoering... die we gewoon niet terugzagen in de stukken. Waardoor bijvoorbeeld de uitvoering van een bepaald werk twee keer zo duur zou worden. En uiteindelijk heb je daar dan een paar weken aan zitten rekenen... en gaat het project niet door. Toen hebben wij gezegd van, dat rekenen willen wij verkorten. He, dus dat we minder tijd kwijt zijn aan het bepalen van die prijs. Dat we eigenlijk daarmee ook meer tijd voor onszelf kopen... om die belemmeringen, om die beter in beeld te brengen. Dat we ook geen dingen missen. En daarnaast kunnen we dan met de software die we daarvoor nodig hebben... als we die ter beschikking stellen aan de klant... dan kan die klant met die software waar een gedeelte van die uitvoeringskennis al in zit... kan die klant ook betere inschattingen maken.
Ja.
En daarmee weten wij dus niet wat die klant doet. Maar die kan wel op basis van onze ontwerpprincipes... zoals dat niet alleen Heijmans die gebruikt... maar ook andere partijen in de markt met de aanleg van warmtenetten omgaan... kan die wel een betere inschatting maken van... wat moet ik nou meenemen aan mijn budget?
Ja.
Heb ik nou een haalbare business case?
En welke klant doe je dan specifiek op?
Voor warmtenetten zijn dat zowel de traditionele energiebedrijven... maar wat je nu heel erg duidelijk ziet... is dat gemeentes op dit moment daar een rol in pakken. En je ziet ook dat gemeentes hebben eigenlijk heel weinig verstand van warmtenetten. Er zijn maar een paar gemeentes in Nederland die er al wat langer mee bezig zijn. Het is echt nieuwe materie. Maar als je dan software kan gebruiken die jou door dat proces heen leidt... Je weet als gemeente zijnde welke huizen je wil aansluiten... Je kunt ook uitzoeken hoeveel energie dat je daarvoor nodig hebt. Er zijn ook al diverse modellen voor. Hoe zo'n stadsverwarmingnetwerk er dan uitziet. En hoe je dat moet dimensioneren. En wat het dan vervolgens kost. Dat is kennis die moet je ergens gaan halen. Of je haalt het uit een softwarepakket wat je zelf gaat gebruiken. Waardoor je zelf aan de knoppen zit en zelf gaat sturen. En ook zelf gaat leren. Of je betaalt een adviseur en je krijgt een verhaal terug. Waarvan het nog maar afwachten is of dat het uiteindelijk matcht met de... En met de prijsstelling die er uiteindelijk in de markt voor neergelegd wordt.
Dus dat rekenen wat jullie zelf normaal doen, dat leg je dan weg in een stuk software.
Ja.
En hoeven jullie dan niet op te pakken, maar kan de gemeente zelf
mee aan de slag? Ja, kijk, uiteindelijk zitten er best wel wat knopjes ook in zo'n pakket. Dus een engineer van ons zal aan andere instellingen kiezen dan een engineer van de gemeente.
Ja.
Waardoor je ook andere uitkomsten krijgt. Maar die uitkomsten zijn daarmee wel beter verklaarbaar en ook bespreekbaar.
Ja.
Als wij ervoor kiezen... Wat wij structureel bijvoorbeeld niet doen, is warmteleidingen aanleggen in kruipruimtes. Omdat we zeggen, we vinden dat niet veilig. Maar wat we zien is dat er heel veel partijen zijn in de voorfase die daar wel voor kiezen. Dan op het moment dat wij zeggen, we willen dat niet op die manier doen. En dat kost misschien 1.000 euro per woning meer. Dan is die 1.000 euro is dan wel verklaarbaar. Ja. Dus je kunt dan heel duidelijk zeggen van, dat kost 1.000 euro meer. Maar daarmee liggen die leidingen niet meer in die kruipruimtes. Hebben we een veilige werksituatie tijdens de uitvoering. Maar is misschien ook wel veiliger in de exploitatiefase. Dus daarmee maak je de verschillen die er dan zijn tussen budgetfase en offertefase, die maak je veel beter inzichtelijk en bespreekbaar.
Is het ook iets wat jullie herkennen in de branche, jullie collega's?
Dat ze hiermee bezig zijn.
Ja?
Ja, ik zie dat wel. Hè? Maar ik zie wel dat we ook allemaal zelf het wiel aan het uitvinden zijn. Hè? En dat die samenwerking daarin beperkt is. Nou goed, wij zijn ook deelnemer als Heijmans aan de Digital Engineering Community. Hè? Waarin wij als doelstelling hebben binnen de bouwbranche die automatisering te versnellen eigenlijk. Hè? Maar ook om dat samen te doen. Omdat we toch allemaal dezelfde applicaties ontwikkelen. Ik vind het grote bijkomende voordeel daarvan is... Hè, dat je met al die grote bouwbedrijven... en daar zijn ook nu ingenieursbureaus aangehaakt... daar heb je heel veel kennis. Als je die borgt in een systeem... dan kan de hele branche die kennis gebruiken. En dan kom je... Als branche in zijn totaliteit, denk ik, op een hoger niveau... qua technische benadering van problemen in de breedste zin.
En hoe is dat nu op dit moment qua ontwikkeling? Hoe ver staan jullie daarin?
Binnen de DEC, daar zijn 16 partijen aangehaakt. 8 aannemers, 8 ingenieursbureaus. Die ingenieursbureaus zijn nu, denk ik, een jaar aangehaakt. En daarmee hebben we afgelopen jaar de eerste ontwikkelingen gedaan. Dat zijn nog kleinere ontwikkelingen. Je ziet toch dat dat vertrouwen moet groeien. Hè? Want wie is de eigenaar van het intellectuele eigendom? Hè? En hoe deel je dat? Deel je vertrouwelijke informatie? Ik zie nu wel gebeuren dat dat elkaar alleen maar gaat versterken eigenlijk. Dus dat is wel mooi om te zien.
Ja.
Maar daar zit, ja, het is ook wel een conservatieve markt in die samenwerking. En iedereen bang is om zijn onderscheidend vermogen weg te geven.
Herkenbaar, ja. En als je dan kijkt naar, jullie staan hier voor dezelfde uitdaging opgesteld. Een ander groot probleem wat ik ook herken is de arbeidsmarkt en de krapte daarop. Hoe vertaalt dat zich jullie in de ontwikkelingen van de engineer van de toekomst?
Nou, wat we afgelopen jaren wel gemerkt hebben is dat ook wij hadden natuurlijk best wel een traditionele engineeringsafdeling. Waarbij je bepaalde softwarepakketten gebruikt en bepaalde ontwerpmethodes gebruikt. En dat, ja, dat resulteerde in enerzijds best wel repetitief werk. Waarbij het ook wel heel lastig was om in te stromen. Omdat het was best wel repetitief. Er zaten ook heel veel stappen in waar je toch wel echt kennis van zaken moest hebben of ervaring moest hebben om te weten wat moet ik nou doen op dit moment.
Belemmert dat de instroom van die?
Ja, dat belemmert heel erg de instroom. Omdat je hebt op een gegeven moment ook niet meer de capaciteit. Hey, je hebt het dan zo druk dat je niet meer de capaciteit hebt om mensen goed in te laten stromen. En als er dan op die cruciale momenten de kennis ontbreekt om de juiste stappen te maken in zo'n proces, dan zie je dat het daar misgaat. En die engineer kan daar niet zoveel aan doen, want die heeft gewoon die kennis niet. En wat je ziet is op het moment dat je daar digitaliseringsstappen inzet, dan maak je sowieso de hoeveelheid repetitief werk maak je kleiner. Maar je kan ook veel makkelijker controles inbouwen om te voorkomen dat dat soort dingen misgaan. En je kunt ook de senior engineers veel makkelijker mee laten kijken in zo'n proces. En checks laten doen om even op hoofdlijnen te kijken van, ja, is dat allemaal goed opgelost? Wat we zien bij dat ontwerppakket voor warmtenetten bijvoorbeeld, is dat we daar ook dingen als clash detecties. Hè, dus dat betekent daar waar bestaande kabels en leidingen je ontwerp raken, ja, die kunnen we automatisch detecteren en in beeld brengen. Dat betekent dat als je daarin ontwerp maakt, dat houdt ten eerste al rekening met die bestaande kabels en leidingen. Maar ja, je gaat daar natuurlijk als engineer zijn, dan ga je daar aanpassingen aan doen, omdat er toch die laatste 20% zul je nog in beeld moeten brengen. Maar de laatste stap is ook nog dat je vervolgens de echte clashes, daar waar ontwerponderdelen op elkaar botsen, die kun je inzichtelijk maken. En dan kan het best wel zo zijn dat je misschien in al je enthousiasme ergens een kruising met een middenspanningskabel of zo over het hoofd hebt gezien. Uiteindelijk is dan gewoon een streepje op de kaart. Maar die software kleurt hem aan en die laat aan jou zien als engineer van, hey, let op, er ligt hier een middenspanningskabel. Dat is gewoon een risico, daar moet je iets mee doen. Heb je die gezien? En dan word je daar gewoon doorheen geleid, zeg maar. En dat merk dat het voor met name beginnende engineers is het gewoon veel daardoor makkelijker instromen. Die kunnen op cruciale momenten makkelijker om hulp vragen. En ja, je ziet ook wel een beetje een scheiding ontstaan daarin tussen mensen die enerzijds meer in die data entry kant zitten. Dus de vraag van de klant vertalen in, ja, wat moet ik dan met die software doen? En aan de andere kant, mensen die wat dieper in de techniek zitten, die zeggen van, ja, maar ik wil juist aan die software gaan werken. En dat is die traditionele engineersrol, die is een beetje in tweeën aan het splitsen daardoor. En ja, eigenlijk zijn die beide rollen, die worden ook makkelijker voor instromers. Dus met name die softwarerol, ja, die is heel erg gericht op hoe werken die principes. He, dus wat voor formules zitten daar nou achter en hoe vertaal ik dat nou in goede tools die ik kan gebruiken. En die andere kant is meer van, ja, hoe communiceer ik nou op de juiste manier met mijn klant? En echt die tips en tricks, zeg maar, en die jarenlange ervaring, ja, die zit hem in hoe die software in elkaar zit. He, dus dat kan je heel goed borgen in die algoritmes. Ja, daar gaat eigenlijk je bedrijfs-DNA ook wel in zitten.
Als je mij een jaar geleden gevraagd zou hebben, dan zou ik zeggen, kijk, mijn visie, engineer van de toekomst, een constructeur of een technisch opgeleid iemand, die wordt niet per se diehard programmeur. Hè? Maar die zie ik meer als intermediair tussen de inhoudelijke kennis en de software developer. Dus dat hij die rol gaat invullen. Maar ik denk dat met de komst van ChatGPT en dat soort andere vergelijkbare systemen wordt het programmeren veel makkelijker toegankelijk voor een bredere groep. Dus ik denk dat dat wel zal gaan keren en dat die techneut ook steeds meer zal gaan programmeren en dat dat gewoon veel makkelijker toegankelijk gaat worden. Dus dat is wel een ontwikkeling die je zeker het laatste jaar, hè, de ChatGPT hebben we volgens mij allemaal nu wel scherp. Ja, dat staat echt wel te gebeuren. Terwijl ik ik zag eerst dat wel als een gesplitste rol. Maar nu is dat veel meer binnen
elkaar over aan het vloeien.
Ja.
Oké. Dankjewel tot zover. Ik wil jullie graag ook 3 dilemma's voorleggen. Eerste dilemma. Meer geld naar ICT of meer geld naar recruitment?
Ja, dat is een goeie.
In de basis zou ik zeggen meer geld naar ICT. En met recruitment de goede profielen werven die daarmee om kunnen gaan. Dus ja, dat zou wel mijn visie zijn. Ik zie het wel als iets voor beide. Maar het zit in mij ook wel echt in de goede profielen werven. Die, zoals Berend net zei, ook data gedreven of communicatief, hè, dat goed past.
Oké, tweede dilemma. Stadsverwarming of all electric?
Ja, dat is een goede, dat is niet echt een dilemma, want dat is heel erg situatieafhankelijk. En dus ik denk dat het is gewoon heel duidelijk dat je voor stadsverwarming heb je een bepaalde gebouwdichtheid nodig in een bepaalde wijk. Ja, in een landelijk gebied gaat stadsverwarming niet werken. Daar heb je te grote afstanden, verlies je te veel warmte. En kun je diezelfde energie beter over het elektriciteitsnet transporteren. En kun je vaak ook veel meer lokaal elektriciteit opwekken. Heb je veel meer ruimte voor zonnepanelen. En kun je dus de energie die je nodig hebt voor het verwarmen van zo'n woning lokaal opwekken. Dus ik zou zeggen van ja, daar waar de woningen wat verder uit elkaar staan, gaat het zeker all electric worden. En als wij als overheden in dit land en initiatiefnemers op het gebied van stadsverwarming snel genoeg acteren, dan kunnen we daar nog best een hele grote slag mee maken. Maar ja, all electric is daar wel ook wel een soort van bedreiging voor de business case van stadsverwarming. En als het te lang duurt, gaan mensen een warmtepomp kopen en die gaan niet meer op de stadsverwarming. Zo simpel is het. Vandaar dat wij ook werken aan het versnelling van die stadsverwarming door te werken aan dit soort tools. Ja, uiteindelijk is over het geheel gezien stadsverwarming een duurzamere oplossing in heel veel gevallen, als je dat goed doet. Alleen ja, daar moeten we geen 20 jaar mee gaan wachten, want dan gaan mensen voor zichzelf al een andere oplossing kiezen. Die willen niet wachten.
Dat zit hem ook wel in de warmtewet natuurlijk, hè, die nog steeds uitgesteld wordt. Dat helpt niet mee in de keuzes die daar nu gemaakt worden. Dus die oproep om die in ieder geval te versnellen.
Die is gehoord, heel goed. Derde dilemma. Stel, je bent een recruiter. Een starter aannemen met een bachelor game design of een engineer van 53 met meer dan 20 jaar ervaring in het vak?
Voor mij de game designer.
Ja?
Ja.
Leg eens uit.
Ja, ik denk dat je daar, dat die heel snel zich gaan ontwikkelen, die technische kennis eigen maken. Ja, en ik merk ook, we hebben een relatief jong team. Daar zitten ook veel trainees, ex-trainees in. Ja, die vinden het oprecht ook leuk om met dit soort ontwikkelingen bezig te zijn. En dat helpt je als organisatie gewoon. Een frisse blik op dit soort problemen, zij daar tegenaan kijken. Ja, dat helpt je gewoon in de breedste zin. Ja, en die ervaren techneut van 53, die hebben we links en rechts al zitten. Dus die hoef ik niet heel veel te hebben.
Helder. Is Heijmans ook bezig met het verbreden van zijn vijver, waar het personeel uit moet komen?
Zeker wel, ja.
Welke vlaktes? Waar kijken ze wel naar?
Nou, ik denk dat we breder kijken dan de traditionele engineeringsopleidingen. Enerzijds omdat je die mensen bijna niet vindt. Maar anderzijds omdat het ook gewoon toegevoegde waarde in je team heeft. En doordat die functies naar mijn idee wat toegankelijker worden, hè, met name doordat je echt het harde engineeringswerk steeds meer vertaalt in tools die mensen gebruiken, betekent het ook dat er meer mensen dat daarin kunnen stromen, dat het instromen makkelijker wordt. En kun je dus ook een breder palet aan mensen inzetten. En dat zorgt er ook weer voor dat je een andere dynamiek in zo'n team krijgt. Ja, met name de diversiteit in zo'n team zorgt ervoor dat je tot betere ontwerpen, betere beslissingen ook komt.
Jij vroeg naar de verbreding. Bedoel je dan ook specifiek in technische zin of ook gewoon in cultuur, achtergrond?
Kan alle kanten op, denk ik. Ja.
Ja, nee, dat ik denk dat daar zeker, als je kijkt naar statushouders, hè, asielzoekers, daar zit ook gewoon heel veel potentie. Technisch opgeleide mensen. Ja, dus daar zie ik ook zeker een stukje verbreding op ons afkomen.
Helder, dank jullie wel. Tot slot, de volgende stap. Hoe nu verder in deze ontwikkeling van de engineer van de toekomst?
Ja, ik geloof heel erg in die samenwerking. Dat we dit wiel niet alleen moeten uitvinden, maar dat we dat samen moeten doen. Ja, en door die kennis te bundelen, denk dat we daar ook heel snel stappen in kunnen maken. Dus ja, ik zou willen oproepen om die samenwerking aan te gaan en dat te benaderen vanuit vertrouwen. En daar geloof ik wel in.
Met elkaar voor dezelfde opgave gesteld.
Ja, er komt zoveel werk op ons af dat we ons geen zorgen hoeven te maken of er voldoende werk is. Maar hoe krijgen we het georganiseerd, zodat we die energietransitie in ieder geval een beetje van de kant krijgen.
Ja, wat voor werk komt er met name op jullie af?
Ja, als Heijmans zijn we daar breed georiënteerd. Hè? Want wij werken van hoogspanningsstations voor tennen tot en met warmtenetten. En alles zo'n beetje wat daartussen zit. Ja, en wij zien dat vanuit de energietransitie dat die vraag enorm toeneemt in de volle breedte. Van engineering tot en met de uitvoering, monteurs. Ja, en daar zijn gewoon nog heel veel slimme dingen te bedenken die we daar efficiënter kunnen doen.
Oké, dan wil ik jullie bedanken voor deze beantwoording. Tot zover deze aflevering van de DIO Podcast. Volgende aflevering zit ik hier samen met Wouter Huisman van Brabant Water. Wil je op de hoogte blijven van de volgende afleveringen? Zoek dan naar Platform DIO en volg de podcast op Spotify.